Laten we deze avond beginnen met gebed. Heere God, het is goed dat we hier weer mogen zijn. Uit allerlei richting, van dichtbij en verder weg. We danken u voor uw kostbaar en dierbaar woord. We danken u voor het rijke boek Daniël uit lang vervlogen tijd, dat ons nog steeds aanspreekt, ook in de tijd waarin wij leven. Wij danken u dat we daar iets van mogen verstaan en dat we elke keer als we ons daarin verdiepen, we weer nieuwe dingen zien, nieuwe aspecten. En die bevredigen onze leergierigheid, maar bovenal helpen ze ook om onze eigen tijd beter te verstaan. En zo willen wij u bidden dat u ook deze avond uw woord voor ons opent door de kracht van uw Heilige Geest. En dat we mogen verstaan wat u ons wilt zeggen. Open uw woord, open onze oren en open onze harten. En laat het alles mogen zijn tot eer van uw naam. Amen. Ik heb een naar hoesje, dus af en toe stoort die even. Maar die broeder gaat dat er allemaal weer uitsnijden, dus er is niks aan de hand. We zijn toegekomen aan de laatste drie hoofdstukken van het boek Daniël. En die vormen ook één geheel. Dat is lang niet altijd zo. Maar deze drie horen bij elkaar. Ik wilde eigenlijk maar één stukje lezen ter inleiding, want u weet het. Ik vraag u elke keer, lees het nou van tevoren door. Dan heb je ook een idee waar het over gaat. Hé, we hebben geluid. Moet ik nou weer helemaal opnieuw beginnen? Als u mijn gebed niet hebt verstaan, moet u maar even voor uzelf bidden. Wij gaan vanavond lezen uit Daniël 10 tot 12. Dat wil zeggen, daar gaan we het over hebben. En ik lees van het prachtige visioen uit Daniël 10... de volgende verzen, vanaf vers 4. Daniël 10, vers 4. Op de 24ste dag nu van de eerste maand, terwijl ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris, bevond, sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik een man in linnen klederen gekleed en de lendenen omgord met goud van oefas. Zijn lichaam was als turkoois. Zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem. Zijn ogen waren als vurige fakkels. Zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper. En het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte. Alleen ik, Daniël, zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren, zagen het niet. Toch een grote schrik overviel hen, zodat zij vluchtten en zich verborgen. Zo bleef ik alleen over. Toen ik dat grote gezicht zag, bleef er in mij geen kracht meer. Alle kleur week van mijn gelaat en ik had geen kracht meer over. Toen hoorde ik het geluid van zijn woorden en toen ik het geluid van zijn woorden hoorde, viel ik bezwijmd op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde. En zie, een hand raakte mij aan en deed mij op knieën en handen sidderend oprijzen. En hij zei tot mij, Daniël, gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreek en ga rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dit tot mij sprak, stond ik bevende op. En hij zei tot mij, vrees niet, Daniël, want van de eerste dag af dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord en ik ben gekomen op uw woorden. Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond 21 dagen tegenover mij. Doch zie, Michael, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar bij de koningen der Perzen de overhand behield. En ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatste der dagen overkomen zal, want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst. Vers 20. Toen zei hij, weet gij waarom ik tot u gekomen ben? Terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Perzen te strijden. En zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Nochtans zal ik u mededelen wat geschreven staat in het boek der waarheid. En niet één staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michael. Ik echter, ik stond in het eerste jaar van Darius de Meder hem tot een helper en toevlucht. Tot zover lezen we uit het boek Daniël. We hebben in het vorige hoofdstuk al gezien hoezeer de profeet begaan was met Israël en verlangde meer te horen over de toekomst van Israël. En hij heeft toen in hoofdstuk 9, nadat hij de zonde van het volk beleden had, een heel bijzondere boodschap gekregen, die van de 70 jaarweken. Dat herinnert u zich nog wel. Maar blijkbaar is Daniël nog niet tevreden. Hij wil nog veel meer horen. En dan begint hij een gebedsactie. Hij gaat bidden en vasten. En dat doet hij op de derde dag van de eerste maand. Je zou zeggen dat is nogal riskant, want op de 14e van die dag is het Pesach, oftewel Pascha, oftewel Pasen. Nou, dat is de laatste. Het laatste waar je dan aan denkt is aan vasten, want dan moet je 7 dagen ongezuurde broden eten en alles en feest vieren. Dus Daniël zal wel gedacht hebben dat hij spoedig een antwoord zou krijgen. Hij begon op de derde dag, maar er kwam geen antwoord. De 4e, de 5e, de 6e, de 7e dag. Ik denk vaak bij mezelf, na hoeveel dagen zou ik de moed hebben opgegeven? Op de 13e kwamen ze bezorgd bij hem en zeiden, het is morgen paasfeest. Ja, dat verzin ik er nog allemaal bij hoor, maar ik kan me dat zo indenken. Er staat hier precies dat hij op de 3e van de eerste maand begon en dat het 21 dagen duurde. Daar zat precies die paasweek in. Ze zeiden, man, je moet meekomen, er moet gevierd worden. Nee, zei hij, ik heb een gebedslast op mijn hart en zolang ik geen antwoord krijg, ga ik daarmee door. Je hebt wel eens christenen die zeggen tegen ons, je moet niet zo doorzeuren over een bepaald onderwerp. Dat is drammen. Daar houdt God niet van. Ik geloof er helemaal niks van dat dat zo is. De Heer Jezus zegt in Lucas 18, dat in de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter, als zelfs die onrechtvaardige rechter luisterde naar de weduwe die elke dag aan zijn hoofd kwam zeuren, zou God dan niet luisteren naar zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Dat is nogal wat. Dag en nacht, dat heeft David, Daniël ook gedaan. Later in het hoofdstuk horen wij waarom het zo lang duurde. Want de engel die hij ontmoet zegt, op de dag dat u begon te bidden ben ik naar u toe gestuurd. Soms laat God wel eens een bidder lang wachten. Maar soms is het zo, zoals het in de psalmen staat, staat het in Jesaja, eer zij roepen zal ik antwoorden. Dan haast God zich om antwoord te geven. En eigenlijk was dat hier ook zo. Maar die engel is in de geestelijke wereld, zeg maar in de hemelse gewesten, 3 weken lang opgehouden. Nou, dat gaan we straks zien. Maar het verklaart waarom Daniël zo lang gebeden heeft. En ik denk dat je mag zeggen, als hij na een aantal dagen de moed opgegeven zou hebben, dan zou hij nooit antwoord hebben gekregen. Als ik toch even daarop vooruit loop, u weet, die engel die van God kwam, die kwam in de geestelijke wereld de engelvorst van het Medisch-Persische Rijk tegen. Daar staat de vorst van de Perzen. Dat is niet de aardse vorst, die vecht niet met engelen. Nee, dit is de geestelijke macht achter dat Persische Rijk. Het is heel belangrijk dat de koningen van die oude landen, of dat nou de Babyloniërs waren, de Meden en Perzen, de Grieken, de Romeinen, ze geloofden allemaal dat hun koning of hun keizer eigenlijk een verlengstuk was van hun god. De Romeinen vergoddelijkten hun keizers pas als ze stierven, maar bij andere volken was de keizer of de koning per definitie al goddelijk. We hebben dat bij Nebukadnezar gezien. Hij eist voor zichzelf goddelijke eer. En dat is niet alleen maar een kwestie van hoogmoed, dat is ook omdat hij de aardse belichaming is van die God in de hemel. Dus er is een aardse koning van de Perzen, maar er is ook een geestelijke macht die de vorst van de Perzen heet in de duistere wereld. En dat is een trawant van de Satan, als het niet de Satan zelf is. Deze duistere macht heeft er geen belang bij dat Daniël antwoord krijgt op zijn vragen en gaat horen hoe de toekomst van zijn volk afloopt. En daarom gaat hij die engel in de weg staan. Zodat die engel er niet door kan. Het is een beetje het omgekeerde als bij Jozua die streed tegen Amalek. Toen was het gevecht op aarde en Mozes zat hoog op de berg om voorbeden te doen. Hier is het omgekeerd. Daniel is op aarde en bidt. Want daarboven in de geestelijke wereld is een strijd gaande van die engel tegen die vorst van de Perzen. En nu kom ik terug op wat ik daarnet zei. Als Daniel was opgehouden met bidden, dan staat er niet bij, maar ik vraag me af of die engel dan niet verloren zou hebben. Dat is net als bij Amalek. Doordat Mozes zijn handen omhoog hield en bleef bidden voor het volk dat daar streed in het dal tegen Amalek, daardoor hebben ze uiteindelijk de overwinning behaald. En als dat niet was gebeurd, als Mozes daar niet had gebeden, dan zou naar de mens gesproken Amalek gewonnen hebben. Dus Daniel hield vol. Diep in zijn hart wist hij, dit moet ik volhouden tot het antwoord komt. En het bijzondere is, als er 3 weken voorbij zijn gegaan, dan komen wij bij die verse die wij gelezen hebben. En hij ziet daar een visioen van die man in het linnen. Ik kan er niet aan twijfelen dat hij daar de Heer Jezus Christus heeft gezien. Je kunt het ook zo zeggen, hij heeft daar de engel des Heren gezien, maar dat is Christus voordat hij mens geworden was. Die engel des Heren is eigenlijk hetzelfde als de Heren en tegelijkertijd vertegenwoordigt hij de Heren God. Dat is met de Heer Jezus ook zo. Het woord was bij God, het woord is dat wat van God uitgaat, want hij spreekt tot mensen, maar ook het woord was God. En deze beschrijving is misschien wel de mooiste, ja dat is met zekerheid de mooiste in het hele boek van de Heer Jezus. We kwamen hem tegen, eerst als de steen die van de berg rolde in hoofdstuk 1, hoofdstuk 2. Toen kwamen we hem tegen in hoofdstuk 3 als die vierde, die zoon van de goden, die met de 3 vrienden van Daniel in de vurige oven was. En toen kwamen we hem tegen in hoofdstuk 7 als de zoon des mensen die neerdaalt met de wolken des hemels. En die zijn koninklijke heerschappij ontvangt. Maar hier zien wij hem op zijn mooist. Als je de beschrijving leest, dan word je herinnerd aan de beschrijving van de Zoon des Mensen in Openbaring 1. Er zijn allerlei parallellen. En in zekere zin is dit Gods antwoord. Gods antwoord is niet een soort spoorboekje waarin staat eerst gebeurt er dat en dan gebeurt er dat en dan gebeurt er zus en dan zo. En dan komt het rijk van de Messias. De toekomst van Israël is gelegen in een persoon. En je gaat die toekomst van de dingen nooit begrijpen als je niet gericht bent op die persoon. Die persoon heb ik genoemd de 9e koning. En dat heb ik gedaan omdat in Openbaring 17 sprake is van 8 rijken. 7 rijken... En dan komt er nog een 8e, dat is het beest, dat is de ergste van allemaal. Maar aan al die rijken komt een einde, want dan komt de 9e koning. Dat is Christus die triomfeert over al die machten, we hebben dat ook in hoofdstuk Daniel 7 gezien. Dan zal hij zegevieren en dan zal hij zijn rijk vestigen. Dit is het mooiste antwoord dat God aan Daniel had kunnen geven. Hij stelt hem de persoon van Christus voor. Maar dat is natuurlijk zo overweldigend. U weet wat er gebeurde in Openbaring 1. Johannes viel als dood aan de voeten van de Heer Jezus neer. Zo overweldigd was hij door de heerlijkheid van wat hij zag. En hier is dat ook zo. Daniel stort ter aarde. Zelfs de mannen die bij hem zijn, zien het visioen niet, maar zijn op een of andere manier zo onder de indruk van wat er gebeurt, wat ze als het ware aanvoelen, maar niet zien, dat zij op de loop gaan. En dan komt er een hand en die raakt Daniel aan. Ik denk dat is niet die man die hij net gezien heeft. Als je de tekst aandachtig leest, denk ik dat het hier om 2 figuren gaat. Het eerste is een visioen op een afstand van diegene om wie de hele geschiedenis van Israël draait. In wie de geschiedenis van Israël zal uitmonden als hij straks terugkomt en zijn rijk opricht. Maar degene die hier Daniel die neerlicht ter aarde aanraakt, dat is die engel die al 3 weken had geprobeerd bij hem uit te komen. En dat vertelt hij hem ook. Hij raakt hem aan, hij zegt dat hij moet opstaan. En hij geeft aan in vers 12, dat hadden we nog niet eerder gehoord, maar dat kun je hier opmaken, waarom Daniël gevast en gebeden heeft. Want er staat van de eerste dag af dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord. Inzicht in de toekomende dingen, in de plannen van God met zijn volk Israël. En onmiddellijk, zie, staat het duidelijk, op de eerste dag werd hij al naar Daniël gezonden. En toen kwam die tegenstander waar ik het al over had gehad. Wat ik in dit boek probeer is een tip van de sluier op te lichten die er ligt over de geestelijke wereld. Over de onzichtbare wereld waar de duistere machten zijn, maar ook de engelenwereld. En daar vertelt de Bijbel veel meer over dan veel christenen zich realiseren. En dit hoofdstuk is een sleutelhoofdstuk daarbij. Alle grote rijken van de wereld hebben zo'n tegenhanger in de hemelse gewesten. Een onzichtbare macht. Er is een aardse koning van de Perzen en er is ook een onzichtbare geestelijke koning van de Perzen. Zo is het met Griekenland, want hij zegt straks moet ik de vorst van Griekenland ontmoeten. Want dat betekent na het Perzische Rijk kwam het Griekse Rijk. En dan heeft de engelenwereld dus met de volgende vorst te maken. Maar op dezelfde manier weten we dat het Vierde Rijk, het Romeinse Rijk, ook zo'n engelvorst heeft. En die heet in het boek Openbaring de Draak. Af en toe zien we dat God het woord van de heidenen overneemt, dan noemt hij de goden. Zelfs toen Israël uit Egypte uittrok, dat was al het eerste van die rijken, toen zei God in Exodus 12, vers 12, ik heb een strijd met de goden van Egypte. God neemt die goden heel serieus. Het zijn reële machten. Het ging niet alleen maar om de farao, het ging om de geestelijke macht achter de farao. En die wordt genoemd in Jesaja 51 de draak, zelfde term. Achter de koning van Babel is die onzichtbare engelvorst. In Jesaja 14 kun je daar uitvoerig over lezen. Als ik even een heel klein uitstapje mag maken. In Jesaja 14 vers 12 tot 15, daar zie je achter die koning van Babel, die ten val gebracht wordt, ineens de gedaante van zijn engelvorst oprijzen. Die wordt daar genoemd een morgenster. Een zoon van de dageraad die uit de hemel verstoten wordt. En de oude kerkvaders zagen daarin al een heenwijzing naar de val van Satan. En dat is wel een hele grote gedachtensprong, maar er kan toch wel een waarheid in zitten. Want die engelvorst van Babel, dat is in feite geen ander dan die engelvorst van het Romeinse Rijk. Dat is de draak in het boek Openbaring. En Openbaring 12 vers 9 vertelt ons wie die draak is. Dat is de duivel, de oude slang. Satan. Je zou zeggen, hoe kunnen die rijken dan tegen elkaar vechten? Als het allemaal duivelse rijken zijn. Wel, de duivel is een boosaardig wezen. Hij gebruikt deze rijken al naar het hem uitkomt. En als een Perzisch rijk zijn tijd heeft uitgediend, dan schuift de Satan een andere trawant naar voren. En stelt hem in de gelegenheid dat Perzische rijk terzijde te schuiven. Dit is zwart tegen zwart, dit is duister tegen duister, maar degene die aan de touwtjes trekt op de achtergrond, dat is de Satan. En voor Israël maakt het inderdaad ook geen enkel verschil, want of je nou door de kat gebeten wordt of door de hond, dat doet allebei zeer. Of ze nou met de Babyloniërs te maken hadden, of met de Meden en de Perzen, of met de Grieken en nog weer later met de Romeinen, wat maakt het uit? Of vandaag in de dag met de islamitische volkeren, wat maakt het uit? In alle gevallen gaat het om duistere machten die Israël proberen te vernietigen. In het Perzische Rijk was dat vooral Haman, de Jodenhater, zoals hij in het boek Esther wordt genoemd. Die geprobeerd heeft het hele volk te vernietigen. En zo is het in de geschiedenis van het Romeinse Rijk. En die geschiedenis gaat in zekere zin nog steeds door. Want pas bij de wederkomst wordt dat Romeinse Rijk vernietigd. En we zien dat vandaag weer we hebben het eerder over gehad, in de hereniging van Europa. En dat Romeinse Rijk, dat wordt nog steeds bestuurd en geregeerd door de draak. Ondanks dat het zo lang een christelijk jasje heeft gedragen, dat was maar uiterlijke schijn. In werkelijkheid ligt dit werelddeel heel bijzonder in het koninkrijk van Satan. Waarbij ik er elke keer weer bij zeg, nog verder achter de schermen, is het God die aan de touwtjes trekt. En die de Satan niet verder laat komen dan hij zelf wil. En die de macht van Satan altijd paal en perk stelt. Maar de Satan toont ook, heeft ook zijn eigen rol in deze grote plannen van God. En zal uiteindelijk met al zijn trawanten het onderspit delven. Dit is heel belangrijk. Er is nog iets interessants. Daniel zegt, er is er maar één die aan mijn kant stond. Hij had steun in de hemelse gewesten. Het wordt steeds boeiender. We zien het daar met twee tegenstanders die na elkaar komen. De Perzische engelvorst en daarna de Griekse engelvorst. Maar hij heeft zelf ook steun. En dat is niet de eerste, de beste. Dat is Michaël. Michaël, uw vorst, zegt hij. En dat is heel eigenaardig. Het laatste vers van hoofdstuk 10. Israël heeft ook een engelvorst. Nou, weer even een klein uitstapje. U weet hoe Mozes op de Sinaï met God geworsteld heeft, want hij wilde niet dat Israël een engelvorst meekreeg. Na de zonde met het gouden kalf zegt God, ik zal een engel meesturen. En Mozes verzet zich zo lang dat God tenslotte zegt, oké, ik zal zelf met jullie meegaan. Israël is zijn erfdeel. Israël wordt niet onder een van de engelvorsten geplaatst, zoals dat met andere volkeren gebeurt. Maar hier is Israël lo-ami, zegt Hosea. Niet mijn volk. Israëls tempel is verwoest. De stad is, Jeruzalem is verwoest. Israël is verstrooid onder de volkeren. En nu blijkt dan toch ook Israël een engelvorst te hebben. Maar het is de enige die in de Bijbel een aartsengel wordt genoemd. Niet Gabriël, dat is wel zo in de apocryfe boeken, maar niet in de Bijbel. In de Bijbel wordt maar één aartsengel genoemd en dat is Michaël. Dus als we dan toch onder de hoede van een engel gesteld moeten worden, dan maar liefst de sterkste en de machtigste die er is. Michaël. Michaël. Als ik me nou niet heel erg goed vergis, is er een grote kerk in Brussel die ook aan een heilige Michaël gewijd is. En ik weet niet of u daar troost aan kan ontlenen, want Brussel wordt een van de centra van dat herstelde Romeinse Rijk. Dat staat onder de hoede van de draak. Dat is niet helemaal Van Rompuy. Daar zie ik heel andere figuren vooraan in deze Europese wereld. Ik geloof dat hij nog een hele goede rol speelt erin. Maar je zou kunnen zeggen, want al die grote steden in Europa zijn gewijd aan een hele machtige vorst. Zwolle in Nederland is ook gewijd aan de heilige Michaël, dat weet ik. Maar ik dacht Brussel ook. Naast Sint-Goedelen natuurlijk. Maar het is heel boeiend als je dat gaat begrijpen, hoe dat werkt. Want in de katholieke traditie is dit een Bijbels gegeven dat functioneert tot op de dag van vandaag. Elke katholiek weet van zijn eigen dorp of stad aan welke heilige die stad of dorp gewijd is. En vaak zijn dat bekende figuren uit de kerkgeschiedenis. Soms zijn dat ook zeer obscure figuren. Waarbij we eerder het idee hebben dat bepaalde goden uit de heidense wereld tot heiligen zijn omgedoopt. Maar dat is maar even terzijde. Maar daar zit nog steeds diezelfde gedachte achter. Een volk, een rijk, ook een stad, ook een dorp is gewijd aan een bepaalde heilige. En dat is eigenlijk een soort beschermengel. Net als deze Michaël dat is. Goed, dit was het inleidende praatje van de engel. Waarom het allemaal zo lang geduurd heeft. En wat hij allemaal heeft moeten meemaken in de hemelse gewesten. En nu wordt het dan de hoogste tijd dat hij de plannen van God gaat ontvouwen. En eigenlijk weten we dat al wel. Want we weten dat uit Daniel 7. Vier wereldrijken. En in het begin van hoofdstuk 11 zien we dat. We kunnen dat niet tot in details bekijken. Maar in vers 2 wordt gezegd dat er nog drie koningen in Perzië zullen opstaan. Ik heb dat niet in mijn hoofd zitten, maar als u een goede commentaar opleest, kunt u precies zien welke koningen dat zijn. En de koning van het noorden en de koning van het zuiden die in dit hoofdstuk verder voorkomen, dat is elke keer een andere koning van het noorden of een andere van het zuiden. Al die namen zijn door de uitleggers uitgevogeld. Maar dat zegt u en mij helemaal niks. Dus dat laten we lekker zitten. De enige vraag is, waarom staat dat hier tot in details beschreven? Wat de engel doet is even kort aangeven dat Perzische Rijk, dat gaat ook voorbij, nog 3 koningen, dan is het geweest. En dan komt er een Griekse koning. We hebben gehoord, die heeft een machtige engelvorst. Alexander de Grote, zo heet die Griekse koning. Toen hij in Egypte aankwam, werd hij daar vereerd als de oppergod van de Grieken. Van de Egyptenaren, Amon-Re. Hij wordt afgebeeld met horens, ramshorens, omdat daarmee aangeduid werd dat Alexander voor hen nu de nieuwe god was. Hij was nu de koning van Egypte geworden toen hij Egypte had veroverd. En de koning van Egypte is een vertegenwoordiger van zijn engelvorst. En de engelvorst, dat heb ik nog niet duidelijk gezegd, de engelvorst is precies dezelfde als die door zo'n bepaald volk als godheid wordt vereerd. Dus Zeus is niets anders dan een heidense naam voor de engelvorst van de Grieken. Jupiter is niets anders dan een heidense naam voor de afgod voor de engelvorst van de Romeinen. En zo geldt het voor Amon-Re wat de Egyptenaren betreft. Dus de koning van Egypte, dat was nu Alexander de Grote. En dus wordt hij onmiddellijk vereenzelvigd met de god van Egypte. En dat, over de hele oudheid zie je dat terug. Maar het belangrijke is, je ziet dat ook in de Bijbel terug. Alleen in de Bijbel zijn het geen goden. Al worden ze soms wel zo genoemd om de taal van de heidenen over te nemen. Maar in de Bijbel zijn het duistere figuren. Gevallen engelen. Die per definitie tegen God in opstand komen. En die de mensen achter zich aantrekken. En daardoor van de ware God afvoeren. Nou, die koning van Griekenland, daar wordt over gesproken aan het eind van vers 2 en dan vers 3. Daar heb je die heldhaftige koning, dat is Alexander de Grote. Maar hij is nog maar heel jong als hij sterft en de oorlog uitbreekt. Ik heb u dat eerder verteld bij hoofdstuk 8. Tussen zijn generaals die daar 12 jaar over vechten. En aan het eind van die 12 jaar hebben ze het hele rijk in 4 verdeeld. 2 aan deze kant van de Egeïsche Zee, Griekenland en Thracië. En aan de andere kant Syrië in het noorden, vanuit Israël bekeken, Egypte in het zuiden. Dat is van belang om te weten, want in de rest van het hoofdstuk gaat het over de koning van het noorden. Dat zijn die koningen, het is elke keer een andere, want het gaat over honderden jaren. Dat zijn die koningen uit het huis van die Griekse generaal die als eerste koning van Syrië werd. En die koning heette allemaal Seleucus of Antiochus, waar de stad Antiochië naar genoemd is. En die in Griekenland, die heette bijna allemaal Ptolemeus. Behalve die ene vrouw, die heette natuurlijk. Maar hoe heette die vrouw? Cleopatra. Cleopatra. Jullie kennen Asterix toch? Dan moet je toch ook Cleopatra kennen. Daardoor wordt het volk toch nog opgevoed in de oude geschiedenis, dankzij Asterix. Cleopatra, ze komt hier ook in voor, maar het is niet dezelfde Cleopatra, want de Cleopatra die wij kennen is Cleopatra de 7e. Maar er komt zelfs in dit hoofdstuk nog een andere, een voormoeder of voortante van haar voor. Hoe dan ook, waarom is de geschiedenis van die koning van het noorden en van de koning van het zuiden belangrijk? Heel simpel, omdat Israël precies daartussenin ligt. Niet als zelfstandig land, de ene keer behoort Israël tot het rijk van de Syriërs. En de andere keer tot het rijk van de Egyptenaren. Nooit zelfstandig. Het maakt altijd deel uit van één van deze twee rijken. Die geschiedenis is belangrijk, want de geschiedenis van die twee landen, de koning van het noorden en de koning van het zuiden, is de geschiedenis van Israël. En dan gaat het van die 4e eeuw voor Christus, de eeuw waarin Alexander leefde, door tot de 2e eeuw. Dus hier wordt een kleine 200 jaar beschreven. Heel uitvoerig. Totdat we bij de koning aankomen waar het allemaal om draait. En die we in dit boek al eerder tegenkwamen in hoofdstuk 8. Die koning heette Antiochus. Zo heten ze bijna allemaal behalve de Seleucussen. Dit was Antiochus de 4e met de mooie bijnaam Epiphanes. De stralende, de doorluchtige. In die tijd behoorde Israël tot het Rijk van de Syriërs. Met andere woorden, die koning Antiochus de 4e was ook de koning van Israël. Hij was maar niet een vreemde, zij behoorden tot zijn rijk. En dan vertelt de Bijbel ons dat Antiochus weer eens afgezakt is naar zijn verre verwanten daar in Egypte, naar die Ptolemeeën. En daar krijgt hij zijn zin niet, want voor het eerst duikt daar een macht op die hier aangeduid wordt met de schepen van de Kittieten. En de Kittiërs of de Kittieten, dat waren de bewoners van de kustlanden en de eilanden van de Middellandse Zee. De eerste aanwijzing van de Romeinen, al in het Oude Testament. Rome is de opkomende macht. Dat zal straks dat vierde rijk worden. Dat vierde beest dat we gezien hebben in Openbaring Daniel 7. En ook die twee benen in Daniel 2. Dat is allemaal dat Romeinse rijk. En hier komen ze voor het eerst opspelen. Want die Romeinen bezetten dat hele kustgebied daar van de Middellandse Zee. En laten hun invloed ook gelden in Egypte. En die Syrische koning is daar zo boos over. Als die terugreist, dan moet je altijd door Israël heen. Anders moet je door de woestijn, dat is niks. Dus je moet altijd door Israël heen. Als hij dan door Israël gaat, dat doet hij net als wij ook wel eens kwaad zijn. Niet waar? Dan, je bent als vader erg nijdig. En een van de kinderen loopt je toevallig in de weg. En je ontlaat je boosheid op je kinderen. Hebben jullie dat nooit meegemaakt? Of herkennen jullie dat? Of op je vrouw, nog erger. Maar de eerste, de beste die dan in de buurt komt, daar ontlaat je je woede op. Je hebt een standje van de baas gekregen. Zegt, ja meneer, nee meneer, ja meneer. En je komt thuis en je vrouw zegt wat verkeerds. En hup, daar ga je. Dat is wat deze koning deed. Hij was zo kwaad dat hij zijn woede koelde op Israël. En hoe deed hij dat? Door een van de allerergste dingen te doen die je kunt doen. En dat is de tempel van God te ontwijden. Hij liet in die tempel een groot beeld oprichten, de Griekse god Zeus, waar ik het straks al over had. En hij liet varkens slachten op het altaar. Oh, wat hebben de vrome Joden gezucht en gejammerd en geklaagd. Dit was voor hen zo'n afschuwelijke ontwijding en ontheiliging. En u weet het, ik heb het u eerder verteld, er kwam de grote opstand van de Maccabeeën. De priester Mattathias met zijn vijf zonen. En een daarvan heette Judas, of Juda, maar dat is allemaal in het Grieks beschreven. Dus dat is dan de Griekse ijster achteraan. Judas, en die had de bijnaam de Maccabeer, de hamer, zo ging hij tekeer. En het wonder was dat deze opstand het inderdaad voor elkaar kreeg om de Grieken, de Syriërs dus, maar dat waren dus eigenlijk Griekse mensen, het land uit te jagen en die tempel weer te herstellen, te reinigen, opnieuw in te wijden. Er zijn allerlei wonderen te pas gekomen. En dat feest van de herinwijding van die tempel wordt door Israël nog elk jaar gevierd. Binnenkort is het weer zover, want het Chanukka-feest valt heel vaak samen met kerstfeest. Dus het is lichtjes bij ons en lichtjes bij hen. Die lichtjes, dat heeft te maken met het gevaar, dat hoeft ons verder niet bezig te houden. Maar nog elk jaar wordt dat gevierd. Het merkwaardige is, Israël kent geen feest voor de oprichting van de tempel. Het zij de eerste, het zij de tweede tempel. Maar wel een feest voor de herinwijding. We hebben dat gezien in hoofdstuk 8, weet u nog? Over die 2300 avonden en morgens. Dat God geen brandoffer had gekregen. En dan vindt u iets heel merkwaardigs in Daniël 11. Je ziet wel die verwijzing in de versen, want dat zou veel te lang ophouden. U moet dat hoofdstuk zelf maar eens doorlezen met deze informatie op de achtergrond. In uw achterhoofd. Wat er dan gebeurt is dit. En dat heeft de uitleggers altijd zeer verbaasd. In het slotgedeelte, vanaf vers 36, worden dingen beschreven over deze koning die in de geschiedenis niet zijn terug te vinden. Dat heeft de uitleggers nogal verbaasd. Tot nu toe klopt het verhaal tot in details. Je kunt helemaal zeggen, oh dat was dat en dat was dat en dat was dat. Maar die koning Antiochus de Vierde, die is helemaal niet aan zijn einde gekomen. Zoals dat hier beschreven staat. Hij trekt hier tegen Israël op. En dan komt hij met de koning van het zuiden in botsing. En dan staat er, ik ga helemaal naar het eind van hoofdstuk 11. Dan komt hij aan zijn einde zonder dat iemand hem helpt. En de uitleggers die zeggen, ja, dat klopt helemaal niet. Zo is het met Antiochus helemaal niet gegaan. En dat klopt dat het niet klopt. Want weet u wat er aan de hand is? Als je goed kijkt naar kleine aanwijzingen, dan zie je dat wij hier verwezen worden naar de eindtijd. In vers 40 staat, maar in de eindtijd. En aan het eind van vers 35, het duurt nog tot aan de eindtijd, want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd. Aha, van de tweede eeuw voor Christus worden we naar de eindtijd overgeheveld. Daar zit natuurlijk een grote gaping in. Want tussen de tweede eeuw voor Christus en nu, dat is 22 eeuwen. Dat is diezelfde gaping die we de vorige keer tegenkwamen bij die 70 jaarweken. Weet u nog wel? Na die 69ste week was er een hele gaping totdat de 70ste week begon. En dat is hier ook zo. Dat is de tijd van de volkeren. De tijd dat God de gemeente bijeen vergadert. Waarom wordt er zo uitvoerig geschreven over die Antiochus Epiphanes? Omdat hij blijkbaar zo'n ontzettend duidelijk type is van de vorst die in de eindtijd over Israël zal regeren. Of die nou president wordt genoemd, of minister-president, of dat hij daadwerkelijk een koning zal zijn, dat lijkt me onwaarschijnlijk zoals het er nu uitziet, maar in elk geval, hij is de man die daar de baas is. En je ziet dat deze macht, we hebben dat ook al in hoofdstuk 8 gezien, maar hier wordt het nog eens dunnetjes overgedaan. Niet alleen voor Israël, voor de gelovigen in Israël, voor de getrouwen, een ware plaag is. Nee, hij keert zich tegen de God van Israël. Dat is een van de dubbele gevoelens die je altijd hebt als je naar de geschiedenis van Israël kijkt zoals dat nu zich afspeelt. Aan de ene kant gun je Israël zijn eigen land en is het afschuwelijk dat ze daarin zo dwars gezeten worden. Maar het is zo opvallend dat zoveel leiders van Israël in de laatste 10, 20 jaar aangeklaagd zijn vanwege malversaties of seksueel escapades. Een immoraliteit is daar gaande. Ik heb het niet over het vrome deel van Israël, ook vandaag. Die zuchten net zo hard onder die goddeloosheid bij hun leiders. En dat vergeten veel christenen nog wel eens een keer, dat dat element er ook in zit. En dat dat uitloopt op deze koning in de eindtijd. Die door Zacharia bijvoorbeeld wordt genoemd deze dwaze herder. Deze nietswaardige herder. In Jeremia en Ezechiël vind je allerlei waarschuwingen tegen deze geestelijke macht die aan het einde van Israëls geschiedenis, dus in de eindtijd, kort voor de wederkomst, zo'n boosaardige invloed in Israël uitoefent. En de Bijbel vertelt ons precies hoe de geschiedenis gaat tot op deze Antiochus Epiphanes, omdat hij het meest treffende beeld is van die vorst die in de eindtijd over Israël zal regeren. En dan ontstaat er een oorlog, dat hoeven we niet in detail te bespreken, maar dat vindt u ook op andere delen van de profetieën. Een oorlog waarbij Egypte betrokken is en andere volkeren zijn erbij betrokken. En samen keren zij zich tegen het sieraadland, zoals het hier zo mooi genoemd wordt. Het land Israël, dat een sieraad voor God is. En dan staat er heel geheimzinnig, ik zei het u al, in de laatste regel van dit hoofdstuk. En dan komt hij aan zijn einde zonder dat iemand hem helpt. Dat is een beetje geheimzinnig, maar na hoofdstuk 2 en na hoofdstuk 7 hoeven we niet meer te piekeren wat dat nou zou kunnen zijn. Hij komt aan zijn einde niet door mensenhandel. Hij komt aan zijn einde door goddelijke ingreep. Een van de belangrijkste interventies van God die er ooit in de geschiedenis hebben plaatsgevonden. We leven weer in de adventstijd. We herbeleven de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus en we zien uit naar zijn wederkomst. In het Oude Testament vervloeien die twee. We kijken samen uit naar de komst van de Messias. Want er is maar één komst van de Messias. De Heer Jezus spreekt ook nooit over de wederkomst. Hij heeft het over de komst van de Zoon des Mensen, maar dat is wat wij de wederkomst noemen. Alle hoop is gevestigd op de Messias. Ziet u nu waarom het zo belangrijk is dat hoofdstuk 10 begint met dat portret, met dat visioen van Christus. Want dat bepaalt de hele verdere geschiedenis. Het is alsof God zeggen wil, houd dat visioen in gedachten. Houd dat in je achterhoofd. En ga dan door de geschiedenis heen en volg de lotgevallen van Israël. Zie hoe zwaar ze het hebben. Zie hoeveel ellende er over hen komt. Maar houd dat beeld in je achterhoofd. Want uiteindelijk die man in het linnen, dat is de machtige vorst die uiteindelijk de regering over Israël zal aanvaarden. Als hij zal komen met wolken des hemels, zal deze valse koning van Israël omkomen zonder dat iemand hem helpt. In hoofdstuk 12 gaat de geschiedenis meteen door. Te dien tijde zal Michael opstaan. Ach, zelfs Paulus heeft het daarover. Als hij vertelt over de komst van Christus en dan zegt in 1 Thessalonicenzen 4 dat het zal gebeuren met een bevelend roepen met de stem van een aartsengel. Nou ja, een aartsengel. De traditie, de katholieke traditie weet van 7 aartsengelen en dat gaat terug op een Joodse traditie. Maar de Bijbel kent er maar 1. Misschien dat ze alle 7, dat de engelen zijn die voor Gods troon staan en in Openbaring 8. Maar het zou weer zo kunnen dat ook Paulus denkt aan Michael. Michael is betrokken bij de wederkomst. Want Michael is de vorst van Israël. Michael zal opstaan, de grote vorst die de zonen van uw volk terzijde staat, zegt 12 vers 1. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn. Dat is wat in het Nieuwe Testament heet de grote verdrukking. Wat in Jeremia 30 vers 7 heet de tijd van benauwdheid die over Jacob zal komen. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen. Niet allen, de goddelozen niet. Want Zacharia 13 zegt, die zullen door het vuur gaan. En 2/3 zal daarin omkomen en 1/3 zal gelouterd worden. Dat is het ware gelovige overblijfsel van Israël. De rest zal behouden worden, zegt Jesaja. Het zijn degenen die in het boek geschreven staan. Wat elders genoemd wordt het boek des levens. Die zullen ontkomen. Velen van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken. Sommigen denken daarbij aan een lichamelijke opstanding. Sommigen denken daarbij aan een geestelijke opstanding. Het volk zal wakker worden als we een Messias zullen herkennen. En voor allebei is wel wat te zeggen. En dan staat er zo mooi, en de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspans. Daar hebben we het nog niet over gehad, want ze komen in hoofdstuk 11 ook al voor. In vers 33... De verstandigen onder het volk zullen velen tot inzicht brengen. Vers 35. Sommige van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worden. En dan in 12 vers 3. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel. En verderop komen ze nog één keer voor, aan het eind van vers 10 in het hoofdstuk 12. De verstandigen zullen het verstaan. Dat is een heel merkwaardig woord. Misschien staat de nieuwe vertaling ook heel wat anders. Het wordt wel eens vertaald met de wijzen. Het wordt wel eens vertaald met de leraars. Vaak noemen we dat met de Hebreeuwse naam, omdat het zo'n typerende naam is, de maskilim. En maskil, dat is iemand die geleerd heeft en dus geleerd is en anderen kan onderwijzen, de weg kan wijzen. Als we het hebben over een overblijfsel van Israël, u weet, als het trouwe volk van God heeft leiding nodig. En dat is altijd zo geweest. En die leiding die zal bestaan uit deze maskilim. Die zijn ook niet perfect, want sommige van hen struikelen ook, staat hier. Maar zij hebben bijzonder inzicht in Gods gedachten. In de eindtijd zullen zij Gods volk de weg wijzen. En daar zullen ze in het bijzonder voor beloond worden. Als het Messiaanse Rijk aanbreekt, dan staat er van hen dat zij zullen stralen als de glans van het uitspansel. En die velen tot gerechtigheid hebben gebracht, dat is hun manier van onderwijzen. Ze onderwijzen mensen in de gerechtigheid. Dus dat is geen theologieonderwijs. Maar dat is mensen de rechte weg wijzen die ze hebben te gaan. Die zullen stralen als de sterren. Daniel moet deze woorden verborgen houden en verzegelen tot de eindtijd. Heb je dat woord dat elke keer in Daniel terugkomt? De tijd van het einde. En nog eens, dat is de tijd vlak voor de komst van de Messias en de vestiging van zijn rijk. Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. Ja, dat is nou zo'n vers dat altijd uit zijn verband wordt gerukt. Om te zeggen, kijk, dat gaat in onze tijd in vervulling, want de wetenschap heeft zo enorm toegenomen. Maar het heeft helemaal niks met de moderne wetenschap te maken. Kennis is hier bijzondere inzicht in het woord van God. Kennis is hier kennis van het profetisch woord, kennis van je hart. Om deze dingen te verstaan en daardoor Gods volk leiding te kunnen geven. En dan ziet hij nog twee andere gestalten in vers 5. Daar stonden twee andere aan de ene kant en aan de andere kant van de oever. En de een zei tot de man die met linnen bekleed was. Hé, daar komt hij weer tevoorschijn. En hij stelt hem een vraag. Hoe lang toeft het einde deze wonderbare dingen? Dat betekent in gewoon alledaagse taal. Hoe lang duurt het allemaal nog voordat deze wonderbare dingen gaan gebeuren? En dan zegt die man die met linnen bekleed was. En hij zweert bij God. En dan zegt hij een tijd, tijden en een halve tijd. Halverwege vers 7 is dat. Nou, u weet nog wat de vorige keer we gezien hebben over die 70-jaarweek. En die elke jaarweek duurt 7 jaar. Dus die 70ste jaarweek duurt ook 7 jaar. En op de helft van de jaarweek, dan wordt het pas echt ernstig. Dat wil zeggen, aan het begin van die laatste 3,5 jaar. Die 3,5 jaar die wordt op allerlei manieren aangeduid. Dat is zo in het boek Daniël en ook in het boek Openbaring. De ene manier is een tijd, tijd en een halve tijd. Dat is 1 jaar, 2 jaren en nog een half jaar. Dat is 3,5 jaar. De tweede manier is 42 maanden. Dat is een lastige rekensom, maar dat is ook 3,5 keer 12. En ook 1260 dagen. Dat is 3,5 keer 360. Dus deze laatste periode wordt er in het bijzonder uitgetild. Veel uitleggers denken dat dat ook precies de periode is van de grote verdrukking. Die tijd van de benauwdheid van Jacob. Die tijd waarvan de Heer Jezus gezegd heeft, als die dagen niet zouden worden verkort, zouden zelfs de uitverkorenen nog daarin omkomen. Die zouden niet redden. Een tijd, tijd en een halve tijd, dat is de allerlaatste fase. Mijn Heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Toch hij zei, vers 9, ga heen Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Ik geloof niet dat dat per se voor ons geldt. Als we deze verzen lezen in het licht van het Nieuwe Testament, met name het boek Openbaring, maar überhaupt in het licht van de openbaring van Christus, gaan deze dingen voor ons ook veel duidelijker worden dan in die tijd ooit mogelijk was. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren. Daar heb je weer dat gelovige overblijfsel. Jesaja noemt zijn zoontje Shar Yashuv. Dat is een Hebreeuwse naam. Dat betekent een rest zal zich bekeren. Eigenaardige naam voor een jongetje. Dat andere zoontje heette Maher Shalal Gasbas. Dat betekent haastig buitenspoedig roof. Het ene is positief. Een rest zal zich bekeren en dus behouden worden. En de massa die komt, die valt ten prooi aan de goddelozen, aan de vijanden. Als de vrouw van Jesaja de jongetjes riep, dan verkondigde ze elke keer het evangelie. Dan riep ze over straat, Shar Yashuv, thuiskomen. En dan hoorde de hele straat, een rest zal zich bekeren. Waar is Maher Shalal Gasbas? Haastig buiten, spoedig roof. Dan had het hele straat het weer gehoord. Dat duurt niet lang meer, dan komt het oordeel van God. Ja, dus je moet wel opletten wat voor namen je je kinderen geeft. Een heleboel mensen weten niet eens meer wat de namen van hun kinderen betekenen. Willem, dat is een mooie naam. Wilskrachtige verdediger. Dus, dat is niet mis. Maar mijn vader deed dat omdat mijn opa ook zo heette, dus daar heeft hij verder ook niet zo over nagedacht. Maar toch, namen hebben vaak een hele diepe zin. Zo was het met deze kinderen ook. Een kleine rest zal zich laten zuiveren en bekeren. Dat zie je nu in Israël. In Israël zijn 10.000 Messias beleidende Joden. Maar ook onder de orthodoxe Joden zijn er naast een heleboel huichelaars, zijn er ook heel serieuze mensen die volgens mij diep in hun hart al lang weten dat Jezus de Messias is. Maar ze durven het niet te zeggen. Want dan zijn ze bang dat ze eruit liggen. Dat ze de band met Israël verliezen. Als straks de Heer Jezus terugkomt en zal verschijnen met de wolken des hemels, dan gaat Zacharia 12 vers 10 in vervulling. Dan zullen ze zien op hem die ze doorstoken hebben. Dan zullen hun de schellen van de ogen vallen, net als Saulus van Tarsus. En dan zullen ze Jezus herkennen en voor hem neervallen. Dat is geweldig om daar naar uit te kijken. Er wordt nog eens verteld, tenslotte in die laatste verse, een periode van 1290 dagen. En nog een periode van 1335 dagen. Nou, daar kun je over speculeren wat dat zou zijn. Dat zijn dus nog volgende gebeurtenissen. Daar kun je wel een idee over hebben, maar die vertel ik niet eens. Want die zijn net zoveel waard als wat mijn fantasie er aanreikt. Maar waar het om gaat is, 1260 dagen duurt die grote verdrukking. Dan komt Christus terug. Dan is er nog eens 30 dagen. En dan is er nog eens 45 dagen. Ja, misschien tot op de bouw, herbouw van een nieuwe tempel, bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. In ieder geval, blijf volhouden. Want als er 1335 dagen voorbij zijn, dus is dat die 1260 plus nog eens 75. Dan pas treedt de volle rust in. Christus zal eerst regeren als David. Met heel veel strijd en moeite zal hij de vrede en gerechtigheid bewerken. En dan zal hij regeren als de ware Salomo. De vredevorst. En daar zien we allemaal naar uit. En met des te meer energie kijken we ook naar wat er in Israël allemaal gebeurt. En proberen dat ook in het licht van deze dingen te verstaan. En nu is mijn stem voorlopig even op. Dus ik hou er ook mee op.